maken u bekend dat er vanmorgen gecollecteerd is en de opbrengst is 31,56 €. Waarvoor onze hartelijke dank. We gaan eerst zingen uit Psalm 141. 141, vers 1. Groep heren in angst tot hun gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. We noemden u Psalm 141, vers 1. Laten we eerst danken voor de maaltijd die we hebben mogen nuttigen en tevens vragen om een zegen voor deze middagbijeenkomst. Genadige Heere, wij danken u dat wij voedsel tot ons mochten nemen en dat wij daardoor versterkt mogen worden, dat het ten nutte mag zijn voor ons lichaam, maar ook voor het dienen in uw koninkrijk. Laat het in dat licht mogen staan, Heere. En bootmoedig dank dat er weer contacten mogen zijn, dat mensen elkaar mogen spreken en ook mogen spreken uit dat ene werk van u, een drieënig God. Heere, daar gaat het toch om. Om uw dienst. Om uw naam. Om uw eer. Er is zoveel in ons leven, Heere, wat daar tegenin gaat. Telkens maar weer, ook na ontvangen genade, zijn we zo door en door aards. Bedoelen we vaak zo onszelf en zien we zo weinig. De koning van de kerk. Maar mocht dat vanmiddag anders wezen, Heere. Mochten we echt uw licht zien. In het licht van uzelf. Wil dan voorspoedig rijden op het woord der waarheid. Wil harten neigen tot de vrezen van uw heilige naam. Ook jonge mensen. Want het gaat toch door van geslacht tot geslacht. Maar het gaat niet buiten het bidden om. Het gaat niet buiten het bidden om van grootvader, grootmoeder, vader en moeder. Wellicht zijn er ook hier. Die moeten klagen, niet alleen over zichzelf, ook dat. Maar ook over hun kinderen, of verscheidenen van hen. Die ver van u de weelde zoeken, Heere, dat ze dan bij u mogen aanhouden op grond van uw eigen woord, dat uw naam van kind tot kind zal worden voortgeplant. Wil dan ook zo in onze kerken, uw kerk, wonen en werken, Heere. Er is veel wat verdrietig maakt. Dit is nog nooit een boodschap geworden die de mensen graag horen. Het is wel voor de mens, maar niet naar de mens, Heer. En dat gaat dwars door ons eigen bestaan heen. Leer ons dan te bukken en te buigen voor u vanmiddag in het stof. Wees ook met de dominee die hier mag dienen. Dominee van der Heijden, die deze week uit het ziekenhuis kwam en 4 omleidingen heeft gekregen. Het is op het randje geweest, Heer. U weet ervan, er zal hier een biddend volk in kampen geweest zijn. U hebt het nog wel gemaakt, al is hij nog zwak. Gedenk hem, Heer. Geef dat hij nog dienen mag tot eer van uw heilige naam. En dat hij ook een biddende gemeente mag hebben die hem opdraagt aan de genadetroon. En dat ze elkaar daar maar veel mogen ontmoeten. Wees ook met dominee van Heteren die door ziekte verhinderd is om te spreken. Wil u ook hem gedenken en kon het wezen dat hij dan morgen nog mag voorgaan in eigen gemeente. We denken ook aan de spreker die na ons volgt. Wij samen mogen het doen, Heere, geef ons moed en kracht. Samen hebben we in 1 kerkenraad gezeten. Samen mogen we in 1 kerk dienen. Samen onder die ene koning. Mocht dat aansluiting vinden. In ons beide hart, maar ook hier in het volk wat hier vergaderd is. Wellicht ook mensen die zozeer begeren om voedsel te ontvangen voor de ziel, omdat ze zondags helaas niet genoeg of misschien zelfs stenen voor brood krijgen. Heren, beschaam ze dan niet. Die bidders en die zuchters aan uw troon, om Christus wil. Amen. Wij lezen uit de Heilige Schrift, 1 Thessalonicenzen 5. En dan willen we beginnen bij vers 12. 1 Thessalonicenzen 5. En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaand de ongeregelden. Vertroost de kleinmoedigen. Ondersteunt de zwakken. Zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde. Maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u te alle tijd. Bid zonder ophoud. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf, heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam, worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u lieden. Amen. We willen nadenken over vers 17. Bid zonder ophouden, maar we zullen daarbij ook de teksten 16 en 18 betrekken, omdat die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Dus ik lees ze nog even. Verblijd u te allen tijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus
over u.
Geliefden, de vermaning. Het is een vermaning die vanmiddag tot ons komt. Paulus, door de Heilige Geest gedreven, heeft het over de verhouding van hen die God vrezen ten opzichte van de Heere. In die drie versen gaat het dan ook over hoe wij staan tegenover de God van ons leven. Wij zijn zondige mensen. Wij zijn ook biddeloze mensen. Die onze onbekwaamheid om de Heere te dienen, helaas nauwelijks, misschien wel nooit, beseffen. Van nature hebben we geen smaak in de dingen van God. En we kunnen onszelf zo goed redden. Ik weet niet hoe het met u is, maar wij kunnen soms dagen zonder getal echt bidden tot de levende God. Ons verstand weet het, zonder mij kunt gij niets doen. Dat hebben we van jongs af aan al gehoord. We zijn bij die waarheid opgevoed. Het is een korte, krachtige, kernachtige tekst die de Heer Jezus zelf uitsprak. Zonder mij kunt gij niets doen. We belijden dat vaak met de mond. Maar in ons hart is het gans anders. Zonder hulp en bijstand van de Heere denken wij wel door het leven te komen. En misschien denken we zelfs nog wel, bij het einde van het leven zal het ook nog wel opklaren. Vreselijke toestand van ons mens. Als we zo onder het woord van God jaar in jaar uit zitten en het raakt ons niet en we hebben de smaak er niet van te pakken gekregen. Zo is het van nature. En als het bij u anders is, dan is dat te danken aan een drieënig God die uit vrije genade u verkoort en eeuwige leven. Maar dan ook, en te meer, geldt ook vanmiddag de vermaning, bid zonder ophoud. Hij is niet overbodig als u staat op het smalle pad. Nee. Want hoeveel malen, en dat blijkt heel klaarblijkelijk uit de schrift, hoeveel malen zegt de Heere niet, zoek mijn aangezicht. Dat is een van de voorbeelden. Denk op Psalm 27. En dan zegt die dichter het, hij mag het zeggen, hij kan het ook nog zeggen. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht. O Heere, is dat ook jouw leven, jongen, meisje? Want ook jonge mensen, gelooft u dat, kunnen ook en mogen ook de Heere vrezen. Is daar gebed voor bij uw ouders? Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Dus dikwijls worden we opgeroepen om te bidden. De redenen hiervoor zijn verscheiden. We kunnen een aantal met u overdenken vanmiddag. Waarom wordt zo vaak in de schrift de vermaning en de oproep gehoord? Bid. Bid tot de Heere. Wat is daarvan de diepste reden? Omdat niets zo onmisbaar is als het gebed. Wij allen of we de Heere dienen of niet zijn afhankelijke mensen. Wij zijn allemaal steil en diep afhankelijk. U kent die uitdrukking. Ik hoop ook dat het meer is dan een uitdrukking voor u en voor mij. We zijn steil en diep afhankelijk van de Heere. Dat zijn we allemaal. Maar niet ieder beseft dat. Als we dat recht beseffen, dan gaan we hem aanroepen. Dan is daar het gebed in de ziel. O Heere, de schepper van mijn leven, almachtige God. Leer mij naar uw wil te handelen. Want zonder uw wil kunnen we ons niet eens roeren, nog bewegen. En als daar bij de kinderen Gods van bij tijden een levendig gevoel van is, van deze zaak, dan is daar ook het gebedsleven onlosmakelijk aan verbonden. Want wat zien we dan? De machteloosheid. En ook vaak de onwilligheid om uit het moeras van de zonden op te kunnen staan. Dat is het eerste. Een tweede reden die genoemd kan worden is dat er aanhoudende aanvallen van de Satan zijn. Daarom is het gebed zoveel nodig.
Heere, wil u breken het werk van de Satan. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Ai, werp de troon. En die is groot ook in onze dagen, die troon van de Satan. U zegt hij heeft het verloren, jawel. Maar dat is toch geen goedkoop conclusie, geloof. Dat wordt een bestreden zaak. Want de Satan komt op de kinderen Gods af. En in eigen kracht kunnen ze niet één pijl van hem kunnen ze weerhouden. Daar sta je dan. Of daar lig je dan. Hoe is het met u? En dan is het gebed zo, zegt ook Paulus in een andere brief. Ik denk aan de wapenrusting Gods. Dan is het gebed een van die heerlijkste middelen om in de geestelijke strijd staande te blijven. Want als Paulus dan zegt in het laatste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs over die wapenrusting Gods, dan zegt hij ook dat wij ten alle tijden moeten bidden. Dat is ook een paralleltekst met dit. Met alle bidding en smeking biddende te alle tijd in de geest. En tot dezelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Ben je daar zelf bovenuit gegroeid, Paulus? Nee. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Dat is ook de taak van de gemeenten, om een herder en leraar vol te bidden, opdat hij door genade mag uitdelen. Zo is het. Dat is een tweede zaak. Voortdurend dus de wapenrusting Gods aanhebbende, maar dat gaat vergezeld van het gebed. Dat is tweede leden. We noemen er nog één. Het gebed is de ademhaling van de ziel. Wel, kinderen, jullie weten dat. Ademhalen, je doet het onbewust, niet waar. Maar zonder ademhaling kon je niet leven, dat weten we toch. Dat is ons toch bekend. Een christen zonder gebed, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Dan is het wel heel droevig als je dan nog christen bent. Stel dat je het nog bent. In die biddeloze tijden, ja die zijn er. Oh, dan moet het ons aanklagen dat we de Heere niet zoeken en dat we het zo makkelijk zonder hem kunnen doen. En wat gebeurt er dan? Dan verhongeren we en dan verkommeren we. En dan liggen we als een droog land, inderdaad, echt uit het droge, dorre mat, verkwijnend in die doodse stand. En als dan de geest zelf niet kwam, en als dan de geest zelf niet kwam in de raderen, het was gewis verloren. Calvin zegt heel treffend, God zou veel milder met ons handelen als wij net niet zo nauw van hart waren. En als wij onze mond echt leren open doen met dat kindervers, eis van mij vrijmoedig. Of, zoals het in de tekst staat, doe je mond wijd open en ik zal hem vervullen. Wellicht zegt u, ik ben zo zwak in het geloof, in de hoop en in het gebed. U staat niet alleen. Dat is bekend in de schrift, daar kunt u uzelf terugvinden, ook in de psalmen. Heel duidelijk dat gelovige zwakke mensen zijn. En er is er nog iets. En dan denk ik nog weer even aan een brief van Paulus. Paulus zegt het en de geest, de Heilige Geest, komt ook onze zwakheden te hulp. Daar heeft de Heere nou op gerekend. Daar heeft de Heere nou op gerekend. En ik las bij Wilfred Floor iets wat ik graag letterlijk maar even doorgeef. Evenals een schoolmeester de hand van het kind vasthoudt om in het schrijven de pen te besturen, zo leert de geest ons om onze smeekschriften op te stellen, die wij naar de hof des hemels moeten opzenden. Wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, en ons gebed is doorgaans zeer armoedig. Maar de geest helpt ons. Hij geeft ons indrukken van Gods hoogheid, maar tevens ook van Gods macht en goedheid, als een gebedverhorend God, bij wie wij niet tevergeefs aankloppen. Aldus Wilfred Floor, die dat bij beoefening, het was een oefenaar, maar die dat bij beoefening had in de praktijk. Nooit. Te vergeefs kloppen we aan als in geest en waarheid worden geleid bij hem. Die nog nooit een bidder heeft laten staan. Nog een reden om te bidden. Dan een christen in het gebed, en mag u dat ook kennen, die hemelse ontdekkingen wel heeft van Christus. Dat hij in het gebed zulke betrekking krijgt op Christus ook. En een zoete band aan hem. En vergezichten tot in de hemel, bij tijden, opgetrokken mag worden. Nee, misschien niet zoals Paulus. Het gaat niet om de graad en maat. Het gaat om de waarheid en de echtheid en de klaarheid van de zaak. Dat je dingen zegt in het gebed. Nee, sterker, dat je dingen ontvangt in het gebed die je daarvoor nooit hebt gezien nog ontvangen. En wat gaat er dan gebeuren in dat gebed? Dan gaat dat gebed over waar we straks ook naartoe gaan. In de lofprijzing. Dan eindigen we in de Heere. Dan is het gebed ook een dankzegging en een lofzegging tot hem die hoorde. Heere, wat bent u goed voor mij. Dat u aan mijn ziel wil werken. Een stroom van vreugde vloeit dan uit die ellendige zondaar. En dat mag allemaal komen uit die dierbare fontein. Ik mag dan, zo zegt die zondaar, staande blijven. En de afgoden doden, die moeten ook gedood worden. En in de verzoekingen moet ik staande blijven. Hoe kan ik dat, zegt hij. Bid zonder ophouden. Dat is een aanhoudend, voortdurend bidden. Dan laten we nu heel speciaal kijken naar de omgeving van de tekst. Dan zien we dus dat Paulus zegt, aanhoudend bidden. Er is een innerlijk verband, ik zei het u al, tussen de drie teksten, 16, 17 en 18. Verblijd u te alle tijd, onder alle omstandigheden dus. Dat is nogal wat. Bid zonder ophouden, dat is ook alweer heel erg veel gevraagd, zegt u. En dan ook nog dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Ziet u dat laatste ook met mij? Het is niet de wil van Paulus. Dan zou je nog kunnen zeggen, Paulus, je vraagt te veel van ons. Dit is de wil van God. Nu, die drie hangen nou samen in de relatie die een ziel heeft tot de Heere. Hoe staat het ervoor vanmiddag? De Thessalonicenzers waren mensen die kenden die blijdschap. De brief is er vol van. Als u de eerste hoofdstukken leest, kunt u dat al tegenkomen. Ze hebben dat gekend. Ze hebben met blijdschap de Heilige Geest, de blijdschap van de Heilige Geest, die dus van de Geest zelf is, hebben ze het woord Gods aangenomen toen het mooi weer was. Toen de zon helder aan de hemel scheen. In vele verdrukkingen. Dat is het. Ze hebben het woord Gods aangenomen. Ze hebben het woord Gods niet in de wind geslagen. Ze hebben het eerlijk gehoord. Het is door hun ziel heen gegaan. En ze hebben het ontvangen met de hand des geloofs. Met de blijdschap, zoals ik u zei, van de Heilige Geest. In de verdrukkingen. In de verdrukkingen was er, o wonder, de blijdschap van het geloof. En dat door de Heilige Geest gewerkt. En Paulus zegt niet, ik hoop het, dat het zo is. Hij weet het zeker. Hij schrijft dat al heel spoedig in het eerste hoofdstuk. Ik weet uw blijdschap. Vers 4 zegt, wetende, hoofdstuk 1 vers 4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Dat staat voor Paulus kennelijk vast als een huis. Maar Paulus. Een wet en wat weer verwaaien kan en wat weer weggelegd kan worden, of een preek die weer aan de kant wordt geschoven en het wordt een hele stapel. Het woord Gods deed kracht. Dat is het. En dan een geweldige uitwerking. Het evangelie kwam in kracht en het bleef daarom ook niet bij het oude, bij die mensen. Dat is toch een kenmerk. Dan kan je toch niet meer verder leven zoals je leefde. Is het ook zo bij u gegaan? Zegt wat mijn lust was, werd mijn last. En wat mijn last was, werd mijn lust. Ze hebben zich, zegt Paulus, van de afgrond.
afgoden bekeerd, afgoden, ook in onze dagen zijn ze velen, om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is toch prachtig. U zegt, daar ben ik jaloers op. Ik wou ook zo duidelijk getuigenis horen via het woord van God door de Heilige Geest in mijn hart. Zeker, dat mag u zijn. Maar Paulus doet niet de ogen dicht en de Heilige Geest geeft hem meer in de pen. Want, menselijk wijs gesproken, is het zo dat de Thessalonicenzers door die aanhoudende verdrukking de handen slap kunnen hebben en de knieën kunnen gaan wankelen. Wankelmoedig kunnen ze zijn onder de vervolging die maar aanhoudt en de verdrukking die maar doorgaat. En tegelijkertijd blijkt er ook in de gemeente, als u de brief leest, nog een sterke innerlijke verwarring te zijn. De verwarring namelijk, wanneer komt hij nou, de Heer Jezus Christus, op de wolken des hemels? Misschien is dat door de druk en de vervolgingen des te sterker dat ze vuriger naar hem verlangen. Ze dreigden zelfs het werk neer te leggen. Dat gaf allemaal natuurlijk verwarring. Er dreigt de gevaar van de diepe teleurstelling om bij de pakken neer te gaan zitten. En dan zegt Paulus, verblijd u te alle tijd. Dat zegt hij. Door de geest. Dat moet hij zeggen. Ik heb erover nagedacht en ik denk, dat moet je zeggen tegen iemand die heel ernstig ziek is. En je komt als dominee op bezoek. Denk er eens over na. Kunnen we dat dan zeggen? Maar dit is natuurlijk een goddelijk spreken. Paulus is hier ook niet oppervlakkig in. Paulus zegt niet van ik zie je wel, maar ik kijk eigenlijk niet goed in je ogen. Zo is het niet. Nee. In die tegenspoed wil hij zeggen, moet de droefheid, die kan overmatig worden, bedwongen worden. Opdat je je daar niet geheel aan overgeeft en mistroostig aan de kant van de weg gaat zitten en onnuttig bent in de dienst van God. En dat kan ons overkomen. Heeft u dat niet, die moedeloze uren, ambtsdragers? Heeft u dat niet? Dat je zegt, er komt toch niks meer van Gods werk terecht? Zal ik maar zeggen dat ik geen ouderling meer zal zijn? Ja, maar daar kom je toch ook in de knoei mee. Ja, zal ik maar bedanken en weglopen. In het kerkelijke leven, dat doet pijn. In het persoonlijke leven, dat gaat soms ook samen. Is er heel wat er neerdrukt. Een tegenstand, van een tegenwerking tegen het werk van vrije genade. Ook in de rechtse orthodoxe gemeente, want er zit niemand van nature op te wachten. En dan is er de gevaar, kent u dat ook dan, dat gevaar dat je je gaat beklagen. En dat de zorg en de angst die je dusdanig kwellen dat je eigenlijk vleugellam wordt. En daarom de vermaning, verblijd u te alle tijd, ook in die drukwegen dus. Want alleen de onderwerping geeft me rust en zo wordt de roede ook nog gekust. Dat is het, verblijd u te alle tijd, onder alle omstandigheden, wanneer en waar je ook bent. Dat wil Paulus zeggen. Dat is natuurlijk niet een krampachtige zaak. Dat is niet iets van opgeklopt werken heiligheid. Dit komt van God vandaan. En vergeet het dan ook niet, mijn toehoorders, vergeet het toch ook niet dat hij hier mensen toespreekt die het even dierbare geloof deelachtig zijn als hij. En dat ze het van hem mogen begeren, want het is alles te vinden bij hem, de Heer Jezus Christus. En omdat de dikwijls de gelovigen, want over hen gaat het hier toch, zich afvragen of God wel voor hen zorg draagt, juist omdat ze het zo moeilijk hebben. Dat is ook weer zo'n geweldige verzoeking, als je het moeilijk hebt dat je dan gaat denken, zou God nog wel echt aan mij denken? En heb ik me niet vergist en zo? Zover kan het toch nog komen met ons? Zo geeft Paulus ook nog een medicijn erbij. Dat is een goede dokter, zeg. Bid zonder ophouden. Goed bedenken. Werp al uw zorgen, want het woord bidden wat hier gebruikt wordt in de grondtekst is een heel algemeen woord voor bidden, onder alle omstandigheden dat mag. Bid zonder ophouden kan dus gezegd worden, werp al uw zorgen nu toch in Gods schoot. En denk maar aan Psalm 37. Wentel, de zwaar werk. Wendel een zwaar werk. Wendel u weg op de Heer. En vertrouw op hem. Hij zal het maken. Stort voor hem uit uw gans hart. En dat geschiet wanneer wij in alle omstandigheden en bij elke gelegenheid hem aanroepen. O, hoezeer is de oefening van het gebed in onze dagen vervlamd. Er zijn er niet zoveel meer, dacht ik, die zo voortdurend smeken onder alle omstandigheden of de Heer hen helpen wil. In die afhankelijkheid leven van hem. Zal ik u een noemen? Anna, de profetes. Dat was een oude vrouw geworden. Het was een godzalige vrouw. Ze week niet uit de tempel. U hebt er vast wel eens over horen preken. Met vasten en bidden. God dienende nacht en dag. Reken maar dat de kerk in die dagen er goed mee af was met die Anna. Al heeft ze dat zelf nooit gezegd. Bid. Zonder ophouden, Heere, breng u dan ons op de knieën. Want u alleen kan het maar. En als dan Paulus zegt, bid zonder ophouden, dan bedoelt hij niet in de eerste plaats, want dat moeten we er wel in meenemen, dat je hier vaste gebedstijden moet hebben, uiteraard. Zoals in Daniël, morgens, middags en 's avonds. Daartussenin had Daniël ook zijn schietgebeden, zoals we noemen, en het bidden met de pet op, zoals wel vroeger gezegd werd op het land. Waar de mensen werkten, dan hebben ze ook gebeden. Nu, dat die gebedstijden worden hier eigenlijk overstegen. In deze hartelijke vermaning, bid zonder ophouden, daar zitten die gebedstijden uiteraard ook in. Zonder onderbreking staat er dus onze noden hem bekend maken. Voortdurend bidden. Werkzaam zijn in de dag en in de nacht als hij niet slapen kan. Zegt Paulus, weet je daar zelf dan van? Want dat is altijd goed als je er zelf vanaf weet. Ja, zegt Paulus. Ik heb dat gekend en ik ken dat nog. Ik doe dat eigenlijk elke dag ook zelf. Wees mij navolgers, broeders. Dat kon hij zeggen. Wat is dat een heerlijkse zaak als voorgangers en als kerkenraden dat kunnen zeggen. Wees onze navolgers. Nee, niet om na te doen, maar op hem aan te komen en achter hem aan te gaan. Paulus kon met de hand op het hart zeggen, hoort u maar in dezezelfde brief, ik heb het maar uit dezelfde brief gehaald, in 1 Thessalonicense 3 vers 10. Nacht en dag. Nacht en dag. Zeer overvloediglijk biddende. Ziet u wel? Om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dat ontbrak ook nog wat aan. Het was nog niet af het werk. Want de laatste snik, dan is het werk pas af van de Heer. Maar Paulus, je gaat ons te boven. Nee, zegt Paulus, omdat ik het nou juist in eigen kracht niet kan. Daarom, ziet u dat al goed alstublieft vanmiddag. Daarom heb ik telkens weer het aangezicht van de Heere gezocht. Ik kan het ook niet. Nu, heel praktisch. Ambtsdragers, die zijn er toch ook. Van de gemeenten. Weet het, als u op huisbezoek gaat, zou u dat in alle bescheidenheid, niet om met uzelf te komen, ook kunnen getuigen. Als er naar gevraagd werd, nacht en dag biddende. En het heil te zoeken van het volk en de eer van de koning. Om dan zo de troon te bestormen. Kijk, en dat bewaart nu voor mismoedigheid. Dat woord is al eerder gevallen. Het middel om altijd te verblijden. Vers 16. Verblijd u de alle tijd hangt af, biddelijke wijs gesproken, van het bidden zonder ophouden. Daar heb je het, daar heb je het. Want het gedurende gebed, dat tempert de smart. Want dan mag je ook nog zien dat God zoveel nog gegeven en gelaten heeft, waar je helemaal geen oog meer voor had, misschien wel in je depressie. Was je allemaal vergeten. Want je zag die ene berg maar groeien, die was zo groot geworden. En je kon uitermate natuurlijk niet meer verblijd zijn te alle tijd. Maar Paulus zegt, ik wil er een geneesmiddel bij geven. Bid zonder ophouden. want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijst. Bid zonder ophouden. Menig een bid wel eens en anderen zeggen bidden helpt niet. Ik ga er maar niet op in of het dan echt bidden is. Dat laten we nu maar even liggen. Ik heb al zoveel gebeden. Ja, wellicht heeft u zo gebeden dat u dacht dat u verhoord werd omdat u zoveel bad. Ja, maar dat is de grond en de verhoring van het gebed toch niet? De Heere geeft het bevel. Bid zonder ophouden. Maar zie alstublieft niet voorbij dat daar ook een belofte is. Hoe durven wij te naderen, steeds zegt u, tot de troon van God? Die heilige Heere, daar moeten we de schoenen toch uitdoen. De schoenen uit. Jazeker, jazeker. Maar hij heeft het ook beloofd. Dat wie zich tot hem wendt, nooit beschaamd zal worden. En op grond van die belofte, want daar komt het geloof dan toch ook helemaal terecht. Het op grond van die belofte krijgt de ziel heilige vrijmoedigheid, terwijl die ootmoedig is, maar ook heilige vrijmoedigheid om te spreken tot deze hoge God. Bid zonder ophouden, dat is alleen te doen als wij zien dat er een biddende hoge priester is en ook een dankende hoge priester en dat de Heilige Geest het uit hem neemt en het voorzegt en in ons zucht. En dat hij zo graag ons op die school wil nemen. Dan wordt het hard werkzaam met hem. Dan gaan we zoeken de dingen die ons ontbreken. En dan kunnen we God niet meer loslaten denken aan een Jacob tenzij hij mij zegen. Dan waken we aan zijn poorten. En dan nemen we waar de posten van zijn deuren. Tot hij de hemelen scheurt en nederdaalt. Is dat het dan, zegt u? Zijn we er dan? Nee. Want dan dreigen er nog gevaren om het in het verband van de tekst te houden. Wij kunnen aanhoudend ook nog verkeerd bidden. Wij kunnen ook nog daarbij de dankzegging vergeten en de Heere zelf verwaarlozen. We kunnen namelijk zo vurig bidden. Misschien heb je dat ook wel gedaan, jongen. Dat je zegt van ik wil dit en ik wil dat en het kwam maar niet in mijn leven. Je kan te haastig zijn met je begeerte en je bent maar aan het bidden of de Heer dat allemaal wil vervullen. Dat zijn dan de begeerten, let wel, die op onze situatie slaan en op het tijdelijke leven betrekking hebben. Want als het gaat over die ene begeerte, één ding heb ik van u begeerd. Dat zal ik zoeken, dat zal de Heer op zijn tijd zeker geven. Dat kan ook, dus dat je zo vurig bidt, maar je bent eigenlijk aan het cirkelen om jezelf heen, steeds maar weer. Nu, vandaar die derde vermaning, dankt God in alles. Paulus, weet je daar dan zelf ook van? Mogen we nog eens bij je op de deur kloppen, Paulus, vanmiddag? Ja, zegt Paulus, zal ik je eens wat noemen? Ik ondervond een voortdurende pijniging in mijn vlees. Ik had een doorn in mijn vlees. En een engel des Satans die met vuisten mij sloeg. En ik dacht dat dat toch wel zeer onnuttig was voor Gods koninkrijk. En ik ben aan het bidden gegaan. Hartstochtelijk, indringend, gedurig. Zodat ik drie periodes van zware gebedsworsteling heb doorgemaakt. En dat gebed bleef niet onverhoord, maar werd wel anders verhoord dan Paulus verwacht had. Namelijk, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat heeft hij dan toch ontvangen, zegt u, die genade. En daarom zegt hij, ik zal veel liever willen roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Nu die les is Paulus nooit meer vergeten. Dat hij ook zelfs nog met heilige bedoelingen gericht op het koninkrijk van God en de voortgang van het evangelie. Dat hij nog zo kon bidden en dat hij toch niet recht zag. En daarom de derde vermaning is niet overbodig. Dankt God in alles. Dat wil dus zeggen, acht de weldaden van de Heere groot. Ook in tijden van tegenspoed Hebben we dat te zien? O Heere, leer het ons zien. Dat mag ook in het gebed gelijk weer neergelegd worden. Heere, dat we in de verdrukking staande kunnen blijven door uw kracht. En dat er ook nog overvloedige reden is om u te danken, want u gaf nog zoveel daarnaast. En wie ben ik dan trouwens zelf nog voor u? Dat is dat ook uw geestelijke ontdekking? Kent u dat? Ken jij dat? Dat is toch zeker dan de wil van Paulus. Want omdat Paulus die weggegaan is, zegt u misschien nog vanmiddag, dan legt hij dat ook de Thessalonicenzen op. Nee hoor. Dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Het is de wil van God. Dat wil de Heere. En daar heeft de Heere wel behagen in zijn Zoon, Jezus Christus, om dat volk zo te horen bidden, aanhoudend maar kloppend op de deur en het bij de troon der genade aan de voeten liggend. En te danken in alle omstandigheden en te verblijden te alle tijd. En dan gaat het gebed over in de lofprijzing en dan mag je wel eens zeggen, Heere, uw naam worden geheiligd. Het gaat om uw koninkrijk, waar uw gebed toch ook mee inzet. Het gaat toch niet om ons. En dan word je wel eens opgeheven uit het stof en dan mag je zingen van Gods wijze wegen in je leven. Als een geschenk van de Heilige Geest, die dat niet alleen leert, die niet alleen leert bidden, maar ook leert danken, want dat kunnen we ook al niet. Nu, hoe is het met uw gebedsleven? Neemt u de polsslag eens op? We nemen toch vaak de polsslag op? Tenminste, dat doet u toch ook wel eens, bij uw kind misschien? Het gebedsleven is een polsslag. En als er nu heel langzaam enkele polsslagen te beluisteren zijn, dan wil dat zeggen dat het geestelijk leven in verval is. Is dat niet zo? Is dat niet een hele belangrijke zaak om eens over na te denken en mee te worstelen voor God? Dat er van die zwakke polsslagen in ons volksleven zijn, helemaal zowat al niet. Maar in de kerken laten we bij onszelf blijven en in de dienst van God, als we zondag weer vergaderd zijn rondom zijn woord, is daar een sterke polsslag of is er maar een hele flauwe polsslag te beluisteren? Wel, dan komt die vermaning weer tot ons, roep dan toch de geest van Christus over dat dorre leven van u en mij. Niet vertrouwend op eigen krachten, want dat is ook nog weer een van de oorzaken. Even terloops willen we dat zeggen. Waarom we niet zo bidden zonder ophouden? Omdat we zo vaak het zelf kunnen. En onze nood niet recht beseffen, zoals de Heidelbergse catechisme zo treffend uitdrukt. Want je moet toch je nood recht gevoelen. En het bidden, dat zegt dan de catechisme ook zo treffend, is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Wel, God van ons vordert, eist van ons. Maak mij bedelaar. En als er hier een dode zondaar of dode zondaar zitten, schuil dan niet achter uw onmacht en onwil. Want doden alleen door het woord van God zullen horen. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die we gehoord hebben zullen leven. Dat woord wat komt in de kracht en de majesteit van God drieënig zelf bewerken. Dat wonder dat een mens gaat luisteren die nog nooit echt geluisterd heeft. En dan word je een bidder. Zie, hij bidt. Over wie heb ik het dan, jongelaar? Zie, hij bidt. Saulus van Tarsus. Hij kon toch zo goed bidden? Ja, op zijn manier. Maar niet naar de wil van God in je Christus Jezus. Zo niet. En dat leerde hij in die uren, in die dagen, die drie dagen en nachten, daar in de straat genaamd terecht. Gode zij dank dat zelfs een fariseer, ja, zeg het gerust zomaar, dat zelfs een fariseer en een christelijk gereformeerd mens nog zalig kan worden. Die het o zo goed weet en de preken kan keuren op verschillende eikpunten, maar er altijd nog buiten stond. Wat erg. Waar herken je dat eigen lieve volk van God nou aan? Aan hun armoe en aan hun roepen om God. Buiten hem kunnen ze toch niet. Geef mij Jezus, of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar het eeuwig zielsverderf. En dat worden bedelaars, en dat blijven bedelaars, want er staat niet wat zonder ophouden. Dat betekent dan in je eertijds en een poosje daarna in je eerste bekering en zo. Bid zonder ophouden, voluit in de tegenwoordige tijd. En dan deze drie vermaningen bij elkaar vattend, en dan. Dan is er de vrede in het hart. Dan kan je zelfs in de grootste smarten zeggen, blijven onze harten in de Heere gerust. Dan kan het. In die verdrukking kan je dan staande blijven. En dan zegt de Heere bij tijd ook, het is een verdrukking van 10 dagen. En dan mag hij straks, en dan zal de Heere straks zeggen, gij hebt wettelijk gestreden. Oh, wat is dat een meevaller. Nu laten we het afsluiten. Wat zullen wij nog zeggen? O God, en al echt voluit God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik heb gezegd. Psalm 145, vers 3 en 6, zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. En het zesde, de Heer is recht in al zijn weg en werk. En daar ziet u die regels. Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij nimmer afgewezen.
Matthäus 23, vers 1 tot en met 12. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: de schriftgeleerden en de fariseeën zijn gezeten op de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houdt dat en doet het. Maar doet niet naar hun werken. Want ze zeggen het en doen het niet. Want ze binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouderen der mensen. Maar ze willen die met hun vinger niet aanroeren. En al haar werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gedenkzetels breed en maken de zomen van hun klederen groot. En zij beminnen de vooraanzittingen in de maaltijden en de voorgestoelten in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten om van de mensen genaamd te worden rabbi, rabbi. Doch gij zult niet rabbi genaamd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En gij zijt alle broeders. En zult niemand uw vader noemen op de aarde, want één is uw vader, namelijk die in de hemelen is. Doch gij zult niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. En wie zichzelf verhogen zal, die zal vernederd worden. En wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogd worden. De woorden waar wij deze avond, ook in verband met het feit dat u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 23, en daarvan nader het 10e vers. Het tweede gedeelte. Ik noemde u Matthäus 23 vers 10b. Waar Gods woord ons in tekst aldus luidt. Want één is uw meester. Hier een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij buigen ons aan de avond van deze dag neder voor uw heilig aangezicht. Geef ons een indruk door de werking van uw heilige geest van wat het zeggen wil dat gij een heilig God zijt, die te rein van ogen zijt dan dat gij het kwade zoudt kunnen aanschouwen. Want uw ogen zijn een vlam vuurs. En wij zouden als kwaaddoeners door u den Heere moeten worden verteerd. Want gij zijt een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. Als we dat geloven, want gij hebt dat in uw woord, wat de waarheid is, openbaard, dan komen wij erachter dat het een wonder is dat wij nog mogen leven. Dat wij nog redelijk en gezond mogen zijn. Dat wij nog met veel weldaden worden omringd. Dat wij hier nog in uw huis mogen zitten. Onder de verkondiging van uw liefelijk evangelie. Want in datzelfde woord waarin uw strenge oordelen ons worden geopenbaard, daarin hebt gij ook geopenbaard hoe groot uw liefde is en dat ten opzichte van zondaren die van nature geneigd zijn u en onze naasten te haten. Uw liefde is zo groot dat gij uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven hebben zou. En die enige zoon van u, die wezensgelijk is aan u, die gezegd heeft, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien, want ik en de Vader zijn één, Die heeft de menselijke natuur aan willen nemen. Die is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij heeft nooit iets onbehoorlijks gedaan, gezegd of gedacht. Of gelaten. Maar hij is altijd bezig geweest in de dingen van zijn vader. En nochtans is hij tot zonde gemaakt geworden. Want gij hebt al de ongerechtigheid van diegene die van eeuwigheid tot de zaligheid zijn uitverkoren, hem toegerekend. En die toegerekende ongerechtigheid, die is door hem uit liefde aanvaard geworden. En hij heeft de schuld die wij door de zonde onszelf hebben eigen gemaakt, tot de laatste bloeddruppel toe betaald. Opdat zondaren die die hemelhoge schuld nooit kunnen betalen, door het geloof in hem het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Heren, dat geloof is nu een zaak wat ons van nature ook ontbreekt. Want een historisch geloof is te kort voor de eeuwigheid. En er is ook nog een tijdgeloof wat in de eeuwigheid geen opgeld doet. En ook nog een wondergeloof waarmee we ook niet kunnen sterven. Er is maar één waar geloof. Dat is het zaligmakende geloof. En dat gelooft alles wat gij in uw woord hebt geopenbaard. Wat uw heiligheid aangaat, wat uw rechtvaardigheid aangaat. Ook wat uw genade en uw barmhartigheid betreft. En dat gij groot van goedertierenheid zijt. Ach Heere, uw Zoon heeft alles willen ontberen. Om ons mensen alles te kunnen geven. Want hij die rijk was, werd arm om armen met goederen te kunnen vervullen. Terwijl de rijken die genoeg hebben aan zichzelf en die u de Heere niet nodig hebben, ledig worden weggezonden. Ach, wilt gij geven dat wij deze dingen ter harte zullen mogen nemen, terwijl we nog in het heden der genade verkeren. Want het heden, dat is zo spoedig verleden. En als de sluitboom van de dood achter ons leven valt, houdt de tijd op. En dan neemt de eeuwigheid zonder einde een aanvang. Ach, trouwe God, het zal wat wezen. Eeuwig om te moeten komen. En dat is de oorzaak van eigen schuld, vanwege het ongeloof. Of eeuwig behouden te mogen worden, en dat dankzij uw genade door het geloof. Ach, trouwe God, wil dat geloof ons schenken, dat ware geloof, dat verlichting de ogen met zich meebrengt, dat open oren geeft en dat een gevoel geeft van de schuld die gaat drukken, of dat wij door de druk heen gedreven zouden worden naar u, die met ene offer aan de een volkomen genoegdoening heeft teweeggebracht. Heere, wilt gij geven dat ondanks alle verscheidenheid die er is onder de mensen, ook onder de kerken, dat zij toch één ding zullen mogen kennen. Dat is u, den Heere, als die ene meester, die het allerhoogste en eeuwige goed zijt, dat nooit vergaat, maar dat blijft tot in der eeuwigheid. Waarvan geschreven staat dat al uw kinderen van den Heere, dat is de meester, geleerd zullen worden. Heere, zegen daartoe al degenen die gij in uw dienst hebt geroepen, waar zij zich ook bevinden, op de zendingsvelden, op het terrein van de evangelisatie. Heere, gedenk ook aan de Theologische Universiteit, waar jonge mannen worden opgeleid om dienaren van het goddelijke woord te worden. Ach, Heere, wilt gij geven dat zij een plaats aan uw voeten zullen mogen hebben, zowel professoren als ook studenten. Want een ieder moet toch door u, den Heere, onderwezen worden in die dingen die ter zaligheid van nodig zijn. Gedenk daartoe ook ons, als wij deze avond ons geroepen zien, om hiervoor dit deel uw erven, uw woord uit te dragen. Ach, trouwe God, wilt gij ons zelf maar voorgaan met uw heiligheid. Wij moeten belijden dat wij het ook niet hebben verdiend. Het is een wonder van genade dat gij ons nog in uw dienst hebt willen nemen. Dat gij ons nog vergunt om zelfs op onze leeftijd nog te mogen dienen. Heere, dat het een dienen zal mogen zijn tot eer en verheerlijking van u. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van verloren zondaren. Heere, gedenk ons uit genade alleen. Amen. Psalm 25, vers 4 en 6. Zeer een goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij de onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het evenrechte zeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En wie heeft lust den Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad, zal het gezegend aardrijk erven. Onder het zingen van de versen 4 en 6 van Psalm 25 wordt er gecollecteerd voor de kerk. Evangelisatiegaven. Dat zij zo.
Eén is uw meester, namelijk Christus. Ik heb gemeente iets geprobeerd te zeggen van die ene meester die uniek is. Enig in zijn soort. Ik heb geprobeerd iets te zeggen van die leerlingen. Waar uiteindelijk geen goeds van te zeggen is. Want ze zijn allemaal slechte leerlingen. En dan in de meest volle betekenis van dat woord slecht. Maar nu vermeden het onderwijs. Als je een plaats aan zijn voeten hebt mogen krijgen, dan is wel dat apart. Want die meester, die trekt die leerlingen naar zich toe. Ik kan het ook zo zeggen, God trekt ze naar hem toe. Want niemand kan tot mij komen, heeft die meester gezegd. Hij zei dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dat heeft hij als mens gezegd, als middelaar gezegd. Terwijl hij wat zijn Godheid betreft daar natuurlijk zelf ook achter zat. Achter stond. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Ik zeg nogmaals, ik zei die als middelaar. Terwijl hij wat zijn Godheid betreft achter die trekkende liefde ook zelf schuil ging. En als hij nu aan zijn voeten terechtkomt, dan kom je daar terecht. Niet als iemand die al heel veel weet, die eigenwijs is. Maar dan kom je er terecht gemeten als iemand die niks weet. Totaal niks weet en die in alle dingen onderwezen moet worden. Want Johannes, een van die leerlingen, die heeft gezegd, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Kijk, dat geeft eigenlijk de inhoud van zijn onderwijs weer. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus die meester, die ene meester, die heeft gemeente God verklaard. In al zijn namen, in al zijn eigenschappen, of deugden, wie eigenlijk God is. Een heilig God, een rechtvaardig God. Een barmhartig God, een genadig God. Een God groot van goedertierenheid, een God die waard is om gediend te worden. Een God die zonder lief heeft. Zo lief heeft dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Maar dat hij die voor hen alle overgegeven heeft. En die ene meester die heeft hen ook laten zien wat eigenlijk die rechtvaardigheid van God inhoudt. Want de rechtvaardigheid en de waarheid van God die vereisen dat God de zonde straft. En dat met de allergrootste straf aan lichaam en ziel, omdat wij met lichaam en ziel gezondigd hebben. En nu heeft die ene meester laten zien dat hij die straf heeft gedragen. Aan zijn lichaam en ook aan zijn ziel. Dat hij uiteindelijk gewerkt heeft, dat is ook zo wonderlijk gemeente, in het zweet zijns aanschijns, heeft hij zijn brood gegeten. En wat is nu zijn brood geweest? Dit is mijn spijsje, zegt hij, dat ik doe de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Dat was zijn spijsje, zijn brood. En die wil van zijn Vader te doen, dat heeft een bloedzweet gekregen. In de hof van Gethsemane. Waar hij als het ware gebeden heeft. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet gelijkerwijs ik wil, maar gelijkerwijs gij wilt. En niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft dat tot 3 maal toe gebeden, terwijl die leerlingen lagen te slapen, notabene. Het was de wil van de Vader. Dat hij voor zijn slapende discipelen uiteindelijk de last van de toren van God zou dragen tot het einde toe. En dat heeft hij gedaan, gemeente, daar heeft hij les in gegeven dat hij lijden moest, dat hij sterven moest. Omdat mensen die de eeuwige dood hebben verdiend, het eeuwige leven door het geloof in hem zouden kunnen verkrijgen. Zeggende dat wie in den zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie den Zoon ongehoorzaam is, niet gelooft, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods, die blijft op hem. Dat is met enkele woorden gezegd. Er zal natuurlijk nog veel meer aan toe te voegen zijn. Wat die meester leert, waarin hij als die enige meester onderwijs heeft gegeven. En dat onderwijs, dat is in het leven van die echte leerlingen gezegend geworden. Ze hebben dat ter harte genomen. Ze hebben echt niet in één dag alles geleerd. Want ze hebben 3 jaar lang aan zijn voeten gezeten. En daarna moesten ze nog door een heilige geest in alle dingen nader onderwezen worden. Want die gekomen zijn, die zou hen in al de waarheid leiden. En al de heilgeheimen als het ware die verborgen waren tot openbaring brengen. Opdat zondaren zouden kunnen weten langs welke weg ze het eeuwige leven zouden kunnen verkrijgen. Wat is nu die enige weg? Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Die gezegd heeft, ik ben de weg. En ik ben de waarheid. En ik ben het leven. En die in mij gelooft, die zal leven. Eeuwig leven. En niemand komt tot een vader, zegt hij, dan door mij. Dat zijn toch betekenisvolle lessen. En die moet je nu maar eigenlijk meenemen als huiswerk. Als kinderen naar school gaan, dan krijgen ze huiswerk mee, tassen vol. En er zitten ze over te blokken en boven te zweten. En het is allemaal nuttig en nodig, akkoord. Maar deze lessen, die ook op de catechisatie worden gegeven, die ook in de kerk worden gegeven, die als goed is ook in huis worden gegeven door de ouders, dat heeft men beloofd. Om de kinderen nader te onderwijzen in die dingen die het koninkrijk Gods aangaan, wat komt daar van terecht? Laten we eerlijk zijn, gemeente. En er zal ieder die zijn hand in eigen boezem steekt, moeten zeggen, ik kom er heel slecht af. Ik kom heel veel tekort. Ik kom alles tekort. Ik hoop dat je dat echt mag leren, want dan kun je met al je tekorten, met al je negatieve, uiteindelijk bij hen terechtkomen. Die geen harde meester is, dat lijkt wel zo. En dat denkt men, maar de liefde die zegt dat anders. Die zegt niet, die meester is niet hard. Die meester heeft gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En als hij dan straf geeft, want dat komt ook voor, gemeente, op die school. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, ben ik nou zo al lange tijd bij u? Heb je dat nog niet geleerd? Begrijp je dat nog niet? Hoe lang zal ik u nog verdragen? De landmoedigheid, gemeente, is zeer groot. En hoe langer je nu op die school mag zitten, aan zijn voeten mag verkeren, hoe groter het wonder wordt dat je nog, daar nog niet weggestuurd wordt. Dat die meester niet zegt, nou vertrek maar, want er is met jou toch niks te beginnen. Ik ben je zat. Ik heb genoeg van je. Ach, zo is gemeente die meester niet, die hij op school genomen heeft. Al zitten ze mee, nog maar te sufferen en te slapen. Ik hoop dat u me goed begrijpt hoor. Net als die discipelen die er lagen te slapen. Want je moet er helemaal buiten vallen. Om uiteindelijk die meester in zijn totaliteit te leren kennen. En te leren lief krijgen. Als diegene die een goed werk in u is begonnen. En die dat ondanks alle tegenstand, ondanks alle weerstand, toch ook voleindigen zal. Want hij wordt niet moede en hij wordt niet mat. Om iedere keer weer onderwijs te geven in die dingen die ter zaligheid van noden zijn. Nu, als je er goed over nadenkt, gemeente, dan zeg je, ik kan het niet begrijpen dat ik nogal lang niet weggestuurd ben. Zo'n slechte leerling. Maar de Heere die weet wie we zijn. En daar ben ik wel eens krachtig bij bepaald geworden. Hij weet waarvan zijn maaksel is te wachten. Ik zeg, o God, nu kan ik u nooit meer tegenvallen. Want u weet wie ik ben, al val ik mezelf elke dag tegen. dan breng ik er zelf totaal niks van terecht. Dan schiet er aan mijn kant een grote nul over. En dan moet ik met Paulus zeggen, maar ontvangene genade, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is dat vleeselijke bestaan waarvan de bedenkte vijandschap is tegen God en vijandschap blijft. Het kan niet anders. Want de mens is van nature vlees. Wie zal mij verlossen nu, zegt hij, ik dank God. Jezus Christus. Onze Heere. De Meester. Die niet verlaat wat zijn hand begon. En als je dat mag geloven, dan zeg je, o levensbron, wil bijstand zenden. Kijk, dan krijg je die meestergemeente iedere keer nodig. Dan zeg je, als een leergierige leerling, heren, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen, en waarin gij uw treden wendt, en leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere, en ik blijf u al den dag verwachten. Dat wordt dan, gemeente, echt een kindergebed. Een gebed van een echte leerling, die onder andere ook zegt, en daar wil ik mee besluiten vanavond, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Want gij zijt mijn God, en vat gij mijn hand. Zie je dat kleine kind lopen? Aan de hand van die meester. Uw goede geest bestier mijn schreden. En leid mij in effen land. Kijk, dan ligt alles vlak. Daar is er een vrije toegang, een rechte toegang. Tot de troon van Gods genade. Om Jezus wil. Word je dan eeuwig zalig. Gelukkig. Amen. Wij naderen voor uw aangezicht en zeggen uw naam dank. Dat we ook deze avond nog verwaardigd zijn. Om uw woord te ontvangen. En van die ene meester, namelijk Christus, te getuigen. Ach, Heere Paulus heeft gezegd, ik heb onder u niet anders geweten. Dan Jezus Christus en dien gekruist. Ach, dat we daar maar veel oog op zullen mogen hebben, veel mee bezig zullen mogen zijn, veel aan zijn voeten zullen mogen verkeren. Om door hem onderwezen te worden in die dingen die ter zaligheid van nodig zijn. Want de wereld die gaat toch voorbij, met al haar begeerlijkheden. Maar die de wil van God doet, dat is geloven in de Zoon van God, die heeft het eeuwige leven en die zal niet verloren gaan, maar eeuwig behouden worden. Heere, vervul onze tekorten, bewaar ons voor alle kwaad. Gedenk jong en oud, klein, en dat men zal mogen getuigen, één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in uw voorhoven, op uw school, om daar te overdenken wat strekt tot uw eer, trots genade alleen. Amen. Samen op Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden en wat er verder volgt. zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.